Welkom bij De Kreet van de Planeet, een podcast van Bond Beter Leefmilieu over de toekomst van onze planeet en al wie erop leeft. In deze aflevering met Angelos Koetsis en Leen Smits hebben we het over oplossingen voor de toekomst van onze woningen en hernieuwbare energie. Veel luisterplezier! Welkom Angelos Koetsis en Leen Smits van Bond Beter Leefmilieu, Angelos en van SAMO, Leen. Welkom. Vertel eens, Leen, wat doe jij bij SAMO precies?
SAMO is een armoedeorganisatie en wij werken op bepaalde grondrechten waar mensen in armoede te weinig mee in aanraking komen. Ik werk zelf al bijna 15 jaar rond energiearmoede. Dus mensen die problemen hebben met betalen van hun gas en elektriciteit en ook alle gevolgen dat met zich meebrengt of hoe moeilijk dat de oplossingen zijn en wat het beleid zou moeten doen om minder mensen in energiearmoede te hebben.
Oké, heel fijn om jou mee aan tafel te hebben, want het sociale aspect is ongetwijfeld heel belangrijk in deze discussie. En Angelos, wat doe jij bij Bond Beter Leefmilieu?
Ik ben bij Bond Beter Leefmilieu beleidsmedewerker energie-efficiëntie en groene warmte. Concreet betekent dat ik mij bijvoorbeeld focus op het renoveren van ons gebouwenbestand, dat iedereen in een energie-efficiënte woning kan wonen en dat we op termijn ook los van het gas kunnen, dat we niet op gas moeten verwarmen, maar bijvoorbeeld op elektriciteit, met warmtepompen.
Oké. Boeiend, daar gaan we het nu heel uitgebreid over hebben. Uiteraard zijn er doelstellingen gesteld op vlak van energie voor de toekomst. Welke is dat voor Vlaanderen?
Dus tegen 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we naar een energiesysteem gaan dat draait op hernieuwbare energie. We willen ook dat dat systeem duurzaam is, betaalbaar is en voor iedereen toegankelijk is.
Oké, dat is een mooie doelstelling, maar ik denk dat er heel veel stappen nog zijn voordat we die gaan halen. Wat zijn zo'n stappen die jullie nu al zien?
Een van de grootste werven is bijvoorbeeld het gebouwbestand. We zitten momenteel met een van de meest niet-energie-efficiënte gebouwbestanden in Europa en België. Dat maakt onze huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede en dat betekent ook dat wij heel veel energie verbruiken. Dus tegen 2050 zouden wij ons hele gebouwbestand moeten diep renoveren, zodat we energie-efficiënte woningen hebben die ook verwarmen op groene warmte.
Mm-hmm. Ik hoor het woord energiearmoede al twee keer vallen. Leen, kan je misschien kort kaderen, wat is energiearmoede precies?
Je hebt verschillende manieren van naar te kijken. Een van de manieren is eigenlijk dat je 10% van je beschikbaar inkomen moet geven aan energie. Wat voor de energiecrisis al bij mensen in armoede, omdat je een heel laag inkomen hebt, zitten heel snel aan die 10%. Nu met die energiecrisis en met die extreem hoge prijzen is eigenlijk een veel grotere groep dan we die normaal gezien kennen, die in armoede leeft, eigenlijk al veel meer dan 10% van zijn beschikbaar inkomen aan te besteden. Ja, je kunt er ook op een andere manier naar kijken, eigenlijk over als mensen energiefacturen hebben die ze eigenlijk niet kunnen betalen of bijvoorbeeld de slechte kwaliteit wonen, waardoor dat ze met hoge verbruiken zitten, ook al zijn ze in C heel spaarzame mensen. Dat is eigenlijk eentje. En waar wij ook altijd aandacht voor hebben, is ook onderconsumptie. Is dat mensen om te voorkomen dat ze te dure facturen hebben, dat ze niet kunnen betalen, eigenlijk extreem gaan besparen, waardoor dat ze eigenlijk niet meer menswaardig kunnen leven. En daar veel voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat mensen zeggen van, ja, ben bij mijn kachel, dat waakvlammetje, dat geeft al genoeg warmte, dus we verwarmen ons daarmee. Of bijvoorbeeld in de winter dat gezin beneden in de living gaat liggen, zodanig dat toch nog een klein beetje kan verwarmd worden en zodanig dat boven eigenlijk niks wordt gedaan. Dat zijn zo van die typische voorbeelden. De ziekbrokaminekes, zoals eigenlijk de petroleumvuurkes mee gebruiken om het zogezegd betaalbaar te houden, maar dat is dan ook nog eens ongezond en onveilig. Dat
zijn
de dingen die we vaak
situaties.
Zien.
En hoe groot moeten we die problematiek inbeelden hier in Vlaanderen?
Volgens de Koning Boudewijn Stichting, die had daar cijfers rond hebben, rond zichtbare energiearmoede, maar ook verborgen energiearmoede, zou dat toch rond de 17% zijn. Dus nu met die energiecrisis kunnen we moeilijk zeggen hoeveel dat het er dan zijn. Mm-hmm. Maar je moet echt wel als je gaat kijken naar groepen of zo, houden wij toch heel veel rekening met mensen die vervangingsinkomens hebben, gezinnen met alleenstaande of alleenstaande met kinderen, mensen in huurwoningen die mensen met lage inkomens, was ik nu opleidingsniveau 6, zijn toch extra risicofactoren.
En ik hoor, Anglos, dat jij zegt van het is een kwestie van diep renovatie. We moeten de gebouwen gaan aanpakken. Dat is een van de belangrijkste maatregelen. Nu, ik kan al meteen horen van ja, de gebouwen gaan aanpakken. Dat is niet evident voor mensen die het minder breed hebben of zelfs al niet de energierekening kunnen betalen, laat staan het renoveren van hun woning. Hoe hebben jullie daar in jullie beleidsaanbevelingen vanuit Bond Beter Leefmilieu rekening mee gehouden?
Ja, dat is echt waar. En het is echt schijnend om die problematiek te horen. Het is dus momenteel niet mogelijk voor 40% van de woningeigenaars om zo'n diepe renovatie te financieren. En daarvoor zou er eigenlijk een systeem van voorfinanciering beschikbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld, nu zien we ook dat de energieprijzen heel hoog zijn, uitzonderlijk hoog. Dat betekent ook, als je je woning zou isoleren, dat je meer kunt besparen op je energierekening. En dan kun je systemen bedenken waar dat je bijvoorbeeld het bedrag om je woning te renoveren voorgefinancierd krijgt. Je krijgt dat dus gratis van de overheid of van een private partij die wiens risico's worden gedekt door de overheid. En u betaalt dan terug via de besparingen die gerealiseerd worden op de energierekening. Een recente studie van de CE Delft heeft zelf aangetoond dat bij zeker die slecht geïsoleerde woningen, bij wie ook de huishoudens die erin wonen het meest risico hebben op energiearmoede, dat daar de winsten die er behaald kunnen worden het grootst zijn. En ook de terugbetalingtermijn het laagst of het kortst is.
Mm-hmm. Hoe kijk jij ten opzichte van zo'n voorfinancieringssysteem?
Die studie waar je het over spreekt, ja, we hebben die ook gelezen. We volgen dat zeker en vast. Dus als daar wordt gesproken van 40% die er moeilijkheden mee gaan hebben, dan gaan daar zeker een aanzienlijk deel goed verder geholpen worden met een betaalbare lening. En bijvoorbeeld die recente energielening die uitgebreid wordt, dat kan voor veel mensen al een oplossing bieden. Maar voor een aantal mensen die eigenlijk nog onder dat niveau zitten, die eigenlijk zo'n lening niet aankunnen, en dan denk ik aan Sven, ik mag zeker zijn naam noemen, want hij heeft ook getuigenis gebracht op toen, die studiedag, daar weten we van. En hij zegt dat zelf ook, van ja, heb ik dat huis geërfd? Of wij hebben dat als koppel, hebben wij dat huis geërfd? Er is zoveel te doen, er is nog asbest, er zijn elektriciteitsproblemen, er was een lek in het dak, dat dan nu ondertussen wel met hulp van het OCMW is kunnen dichtgemaakt worden, dat is dan wel opgelost. Maar er is zoveel werk dat zelfs die lening en ook de financiële situatie zo precair, dat zelfs die lening geen antwoord gaat bieden. En dan, dat komt ook in die studie naar boven, dan heb je van die bullet-leningen, dat ze daar eigenlijk zeggen, dat eigenlijk is dat je als overheid ermee voor zorgt dat je een bedrag kunt geven aan de mensen die op lange termijn, pas na zoveel jaren terug kan betaald worden door wanneer dat de woning wordt verkocht of wanneer dat de woning wordt geërfd. En dat zijn zowel een van de weinige mogelijkheden om arme eigenaars ermee voor te zorgen dat er, en dan gaat het misschien zelfs niet over diepe renovaties, maar dat er toch tenminste een verandering aan de woning kan plaatsvinden, waardoor dat ze ook mee kunnen zijn met heel die klimaattransitie, extreem hoge energieprijzen en ook tenminste een stap vooruit kunnen zetten.
Ja, wat Leen u aanhaalt, dat is wel even belangrijk om bij stil te staan. Dus momenteel is er een heel premiestelsel, maar uit studies blijkt dat 65% van die premies naar zogenaamde freeriders gaan. Dat zijn mensen die sowieso al zouden renoveren, daar ook de middelen voor hebben. En dan ook eens kijken welke premies zijn er beschikbaar, kan ik die mooi incasseren. En eigenlijk is dat inefficiënt omgaan met overheidsmiddelen. En zetten we beter onze overheidsmiddelen in om de zwakkere groepen in onze samenleving te beschermen of te helpen. Mm-hmm. Wat Leen ook aanhaalde van die bulletlening, in die 40% gaan er ook andere groepen, of ja, moet er op maat gemaakte, gerichte voorfinanciering zijn. Mm-hmm. Met de recent aangekondigde Mijn Verbouwpremie en Mijn Verbouwlening. Dat is al een stap in de goede richting. Maar daarvan maakte van die 40% 36%. Dan heb je nog altijd 36% die geholpen moet worden, waarvoor dat er momenteel nog geen voorfinancieringmechanismes zijn die hun kunnen helpen.
Ja, want voor de duidelijkheid, op dit moment bestaat er toch nog geen voorfinancieringsmechaniek, hè?
Niet echt. Voor die mijnverbouwlening, uiteindelijk heb je extra afbetalingscapaciteit nodig op het einde van de maand. Ook al is dat een 0% rentelening. Je moet hem nog altijd afbetalen op het einde van de maand. En dat begint al direct, dat begint niet na je verbouwingswerken. Dus dat kan, de eerste 2 jaar ga je ook nog geen voordeel hebben van je verbouwing. Dus het is een soort van voorfinanciering die de mensen helpt nu die er net niet de mogelijkheid hebben om te renoveren, maar de overgrote meerderheid kan met deze maatregelen nog altijd niet.
Blijft alsnog in de kou staan. Ja. Ja. Dus veel meer case per case gaan kijken en naar de mens binnen het huis uiteindelijk gaan kijken, eerder dan vanuit een ivoren toren of waar dan ook.
Ja, en ook de andere voordelen erkennen. Dus je bestrijdt energiearmoede, maar er zijn ook heel veel studies, alleen zal dat wel kunnen beamen, wat de effecten zijn van energiearmoede op bijvoorbeeld de economie of de gezondheidstoestand van de mensen. Dus dat brengt ook veel maatschappelijke voordelen mee. Nu brengt dat ook klimaatwinsten mee, want je gaat minder gas verbranden, je gaat minder energie verbruiken. Het heeft ook een geopolitiek voordeel nu met de invasie van Oekraïne door Rusland. We moeten allemaal minder gas verbruiken, dus eigenlijk is het een win-win-win-win verhaal. En is het idioot om niet in het renoveren van ons gebouwbestand te investeren.
Absoluut. Want laat ons misschien ook even inzoomen op die klimaatproblematiek naast de armoedeproblematiek die er is. Hoe groot is die problematiek in België? Of voor hoeveel, waar is de energieindustrie op dit moment voor verantwoordelijk in België?
Dus het hernieuwbaar aandeel in onze elektriciteitsmix is 17% of in 2021, toch? En bijvoorbeeld gebouwen en ik denk ook energieproductie zijn allebei verantwoordelijk voor ongeveer 18%. Ik kan er wel een procentje naast zitten. 18% van de broeikasgassen van België. Dus toch wel een aanzienlijk aandeel. En zeker bij gebouwen weten we wat de oplossingen zijn. Bij sommige andere sectoren, zoals industrie, zijn sommige processen moeilijk te elektrificeren of te decarboniseren. Maar bij gebouwen weten we eigenlijk wat we moeten doen. Dus, dus ik zou zeggen, we beginnen eraan.
Ja. Begrijp ik dan goed dat het ook enerzijds een vanuit de overheid bepaalde zaken aanpakken, maar ook wel de bewustwording van de burger mee gaan genereren?
Ik denk dat zeker in deze huidige situatie de overheid wel het signaal moet geven. Want de overheid is op momenteel het signaal aan het geven dat er niets aan de hand is en dat alles gaat kunnen blijven zoals het daarvoor aan het gaan was. Die tendens is wel een beetje doorbroken met de Croo die zei dat we een moeilijke 5 à 10 jaar tegemoet gaan. Maar ik vond het wel frappant dat dan niet een lijst van besparingsmaatregelen ook aangekondigd werden. Want we kunnen wel degelijk iets doen om die 5 à 10 jaar maar 2 jaar te maken. En het lijkt mij gewoon superbelangrijk om daar nu op in te zetten.
Hoe zorgen we ervoor in die maatregelen dat we daar echt bewust mee omgaan dat er niemand in de kou blijft? Want we hadden het al over maatregelen die dan eerder de mensen die al een bepaalde economische draagkracht hebben, dat zij daar snel gebruik van kunnen maken, de freeriders zoals dat je ze noemde. Hoe gaan we daar bewuster mee om?
Ik denk, het klinkt misschien hard, maar ik denk dat we de mensen die het kunnen, zullen moeten verplichten. Nu worden er ook heel veel prijssignalen, heel sterke prijssignalen gestuurd met de hoge energieprijs. Dus de mensen die het kunnen, zijn nu ook, hebben een incentive om het te doen. Maar we moeten zeker zorgen dat die kwetsbare huishoudens beschermd worden. Momenteel is sociaal tarief, er bestond al een sociaal tarief, maar het uitgebreid sociaal tarief is in het leven geroepen en dat is ook verlengd geweest. Maar er zijn ook mensen die daar net buiten vallen en die hebben eigenlijk nu ook wel steun nodig. Dus wij stellen ook voor dat je het sociaal tarief een staart geeft, zodat iedereen die beschermd of steun nodig heeft, ook wel de gepaste steun krijgt.
Sowieso, om aan te kunnen wat we moeten gaan aankunnen in een toekomst, zal sowieso iedereen in energiezuinige woningen moeten geraken, of dat je het nu financieel aankunt, maar ook de mensen die het niet financieel aankunnen. Om even terug te... Dus dat is eigenlijk een allerbelangrijkste maatregel, om ervoor te zorgen dat energie betaalbaar blijft voor mensen, is sociaal tarief daar eigenlijk een hele belangrijke in. Dus dat uitgebreid sociaal tarief voor mensen tot een verhoogde tegemoetkoming is eigenlijk absoluut een welgekomen maatregel. Op dit moment wordt die groep redelijk hard beschermd tegen extreme prijsstijgingen. En inderdaad, de netnieters, de mensen die daar net boven zitten, die moeten dan wel volle pot betalen, terwijl ze het eigenlijk ook niet aan kunnen. Dus zeker daar zo een sociaal tarief, een light systeem of iets dat eigenlijk een beetje progressief is of wat pro rata, dat zouden we graag zien komen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij die meer verbruiken ook meer gaan betalen?
Ik ben persoonlijk tegen maatregelen die lineair iedereen een korting geven. Want je hebt nu nog altijd mensen in... Ik hoef dat niet van Sint-Maarten-Slatem zeggen. In Sint-Maarten-Slatem die een kasteel van een ijs hebben, een zwembad. En voor hen maakt het niet uit, die verwarmen dat allemaal nog. Dus die mensen moeten echt geen korting geven, want je moet hen echt een prijssignaal geven van hey, dit is echt niet meer oké. En voor de mensen die wel steun nodig hebben, die moeten steun geven. Maar ja, je hebt mensen die nog altijd leven alsof er niets aan de hand is en die verbruiken... Zo iemand in een kasteel in Sint-Maarten-Slatem verbruikt misschien evenveel als 20 gezinnen of zo. Nu, dat staat in het memorandum, maar dat zit nu heel gevoelig voor het, die BTW-verlaging. Dat is voor iedereen. En wij vinden dat het interessanter zou zijn als je gerichte steun geeft en dan de mensen die het wel kapitaal hebben, die duurdere prijs effectief wel moeten betalen en dan ook meer een incentive hebben om te besparen. En met het extra geld dat de overheid dan ontvangt, kunnen ze ook het sociaal tarief of de steun uitbreiden naar de doelgroepen die het echt nodig hebben. Ik denk eigenlijk om de link te leggen met wat we daar juist zeiden, het sociaal tarief is wel een dure maatregel, dat heeft heel veel impact op het overheidsbudget. En eigenlijk zou er nog een extra incentive moeten zijn voor de overheid om te investeren in die voorfinanciering van renovatie van woningen van kwetsbare huishoudens. Mm-hmm. Omdat een deel van hun wel uit energiearmoede kan gehaald worden indien hun verbruik verminderd wordt of indien ze geen gas gaan moeten verbruiken om te verwarmen als ze renovatiemaatregelen hebben kunnen uitvoeren.
Dus het is eigenlijk een soort van vicieuze cirkel. Als we de juiste zaken eerst aanpakken, dan volgen er ook wel andere dingen.
Ja, in principe... Als je bijvoorbeeld gaat investeren in het renoveren van een woning, dan gaat die persoon eigenlijk de kosten dat je aan dat huishouden zou hebben gehad, misschien binnen 7 à 8 jaar, terugverdiend hebben. Omdat je die persoon vanaf of uit het sociaal tarief hebt kunnen halen, omdat die minder moet betalen voor zijn energierekening. Hij heeft nu ook zonnepanelen. Mm-hmm. Dus ik kan energie verbruiken wanneer er ook energie goedkoop beschikbaar is voor die persoon?
Eigenlijk bestaat daar een antwoord op, hè? Want we hebben het vooral hier gehad over mensen die een eigen huis hebben, maar heel veel mensen van waar dat wij mee omgaan, die hebben geen eigen huis. Dus die hebben ook geen eigen keuze wat ze zouden doen met de woonst waar ze in wonen. Als we echt willen of durven kijk, als de link tussen het belangrijke klimaatthema en het sociale thema wat kunnen leggen, dan is gewoon sociale huisvesting de meest complete sociaal rechtvaardige klimaatmaatregel. Je werkt keihard aan armoede en je werkt keihard aan klimaat, want dat zijn die groep die zelf niet in staat zijn om zichzelf in een energiezuinige woning te krijgen en dus op die manier ook een energievraag te laten verminderen. En dat is essentieel. En we hopen dat dat alleen nog maar in een toekomst meer tot bij beleidsmakers komt, tot bij ambtenarij komt, tot bij publieke opinie komt, dat een goed geïsoleerd sociale woning essentieel is om die energiearmoede, die klimaatproblematiek, die armoedeproblematiek te koer tegelijk. Als je daarnet zei van het is win en win en win en win en win, dan is dat hier. Maar ook, zolang dat mensen niet in die woningen geraken, moeten we ook nog de aandacht hebben, naast mensen die hun eigen woning niet kunnen renoveren, hoe gaan die verhuurders mee op de... Ik hoop, ik weet het niet. Ik weet het niet, de ene wel, de andere misschien niet. Ik hoop dat verhuurders ook wakker gaan liggen van Hoe gaat mijn huurder in een pand dat ik bijvoorbeeld nog niet heb geïsoleerd, om welke reden dan ook, is het omdat dat er het budget nog niet is, is er omdat de goesting er nog niet is, is het omdat het nog niet ja, is doorgedrongen van ah ja, misschien moet ik mijn pand ook een keer gaan aanpakken, ik weet het niet. Maar ik denk dan, maar die verhuurders moeten nu toch ook meer en meer gaan beseffen dat een woning energiezuinig krijgen, dat dat niet alleen een zaak is van mensen die altijd met een eigen woning hebben, of ja, die eigenaar bewoner zijn, en die had het dan maar kunnen betalen. Er moet toch meer en meer besef komen dat ook die private huurmarkt beter moet van kwaliteit en energiezuiniger en voor die uitdagingen waar we voor staan, klimaatgericht toch. Dus, allee, enerzijds verhuurders, maar natuurlijk ook het beleid weer. Hè, het beleid, die private huurmarkt, dat is uiteindelijk 20% van de woonmarkt. Dat is niet niks, hè, dat is geen kleine markt. En daar zitten heel veel mensen die niet kunnen overstappen naar eigendomsverwerving. Dus daar zitten heel veel mensen die afhankelijk zijn van een verhuurder om te zien in wat voor soort woningen dat die zitten. Dus die private huurmarkt is voor mij, denk ik, voor het beleid, of zou een van de grootste zorgenkindjes moeten zijn om daar keihard in te investeren.
Hoe kijken jullie daar tegenaan bij Bond Beter Leefmilieu?
Wel, ze heeft heel veel interessante dingen gezegd. Dus eerst teruggaan op de sociale woningen. We weten dat de wachtlijsten er nu 170.000 mensen op staan. Dus,
dat is gigantisch.
Dat is gigantisch en dat toont ook de schaal van het probleem aan. Dus extra sociale woningen zijn er zeker nodig. En we moeten ook zorgen dat dat dan woningen zijn die klaar zijn voor de toekomst. Dus direct energie-efficiënt en worden op een duurzame manier verwarmd. Eigenlijk pleiten wij voor 200.000 extra sociale woningen, omdat die 170.000 die op de wachtlijst staan, dat zijn de mensen die er nog in geloofden om zich op de wachtlijst te zetten. Maar naar aanvoelen van experts is er waarschijnlijk nog een deel van gezinnen dat zegt van ja, ik doe de moeite niet, want die wachtlijst is toch zo lang. Het gaat mij toch niet lukken, dus verloren moeite. En als die sociale woningen er komen, gaat de ook deels de private huurmarkt kunnen ontlasten. Daarnaast, ik heb al eerder ook gezegd van voor de mensen die wel het kapitaal hebben, die zullen moeten renoveren. En dat geldt ook voor verhuurders. Dus als verhuurders via de wooncode is er nu een voorstel bijvoorbeeld om tenminste tegen 2030 dit EPC-label te hebben. Mm-hmm. Het verstrengingspad is momenteel niet streng genoeg. Maar je kunt via die dat framework of beleidsframework wel ervoor zorgen dat de woningskwaliteit geleidelijk aan toch aan een minimumstandaard moet voldoen en tegen 2050 zeker aan onze einddoelstelling moet voldoen.
De huizenmarkt die zucht en puft onder de vraag op dit moment, dat is een algemeen probleem. We zien daar inderdaad, het wordt moeilijker, of die huurdersmarkt wordt daardoor groter. Hè. Het wordt moeilijker om een eigen huis te kopen. Is dat iets van het verleden, een eigen huis kopen? Of hoe, in combinatie met de renovatiegolf die dat er moet gebeuren, hoe zien jullie dat samenkomen?
Dat is een moeilijke. Er zijn stemmen die opgaan. Dat de Vlaming heeft een baksteen in zijn maag, dus een Vlaming wil zijn eigen woning. Maar er zijn wel stemmen die opgaan dat meer huren ook wel voordelen heeft dan economische voordelen qua flexibiliteit om van job te veranderen, bijvoorbeeld sneller kunnen verhuizen. Maar ik denk dat wonen toch nog altijd een belangrijk deel is van je verzekering voor de toekomst of om zeker te zijn dat je veilig bent voor de toekomst. Dus vele mensen zijn wel nog geneigd om daar te investeren. En bij voorfinanciering maakt het wel mogelijk om uw type renovatie uit te voeren. Maar natuurlijk, als iemand echt systematisch onvoldoende middelen heeft, gaat die beter in een sociale huurwoning komen dan dat die persoon zelf moet proberen een woning te bemachtigen, want dan gaat hij zichzelf gewoon in de schulden werken. En dat is ook niet goed. Die mensen moeten eerder door de overheid ondersteund worden dan zelf proberen een woning te bemachtigen en dan veel schulden oplopen.
We hebben het nu al heel veel gehad over renoveren en gebouwen aanpassen, maar ook, we hebben ook al kort in het begin hernieuwbare energie aangehaald als oplossing. Warmtepompen is daar een heel veel voorkomend voorbeeld van hoe we met hernieuwbare energie kunnen verwarmen als alternatief voor gas. Maar dat is vaak geen haalbare optie of geen haalbare kaart voor gezinnen die het niet breed hebben. Wat zijn er wel alternatieven of hoe kunnen we daarmee omgaan?
Dus de vergroening van je warmtevraag is inderdaad een moeilijke kwestie, omdat er aan bepaalde randvoorwaarden moet voldaan worden voordat het eigenlijk mogelijk is. Maar nu wordt er wel te nauw gekeken naar warmtepompen. Nu spreekt men altijd over lage temperatuur warmtepompen die enkel werken bij een lage temperatuur afgiftesysteem en een woning die goed geïsoleerd is. Maar er bestaan ook hoge temperatuur warmtepompen die natuurlijk een iets minder rendement halen, ietsje minder efficiënt zijn, maar nog zeker efficiënter dan een gascondensatieketel en geen fossiele brandstof verbranden, dus ook in het pad passen naar klimaatneutraliteit, die wel toepasbaar zouden kunnen zijn bij vele woningen die al enige isolatie hebben, maar nog niet voldoen aan de eindeisen. Maar daar volgen we eigenlijk de trias energetica en dat is eerst inzet op energieefficiëntie, dus dat betekent isoleren van uw woningen. Daarna uw energieproductie, dus uw warmte in het geval van uw woning, vergroenen. Dus dan uw warmtepomp of een warmtenet of een zonneboiler. Dat hangt een beetje vanaf van waar uw woning gelegen is, wat de alternatieven voor die plaats zijn. En dan als het niet anders kan, toch fossiel verbruiken, maar dat probeert te minimaliseren. En in die transitie gaan we natuurlijk de komende 10 jaar nog woningen hebben die een gascondensatieketel gaan gebruiken. Maar je wilt dat aandeel minimaliseren door te investeren in het renoveren van woningen. Mm-hmm. En ik denk ook, warmte is eigenlijk een lokaal gegeven. Dat wordt niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld elektriciteit kunt u makkelijk delen met iemand die 20 kilometer verder van u woont. Of 100 kilometer verder via het elektrisch net. Maar warmte is lokaal gegeven, dus daar lijkt voor mij ook interessant om dat als een gemeenschap te benaderen. En bijvoorbeeld gezamenlijk grondboringen te doen. Dan kun je de warmte onttrekken aan de grond. Die gaat... dat is een beetje technisch. De efficiëntie van een warmtepomp wordt eigenlijk bepaald door de delta T, het verschil tussen de binnen- en de buitentemperatuur. En uw ondergrond gaat altijd een warmere temperatuur hebben in de winter dan uw buitenlucht. Dus je gaat warmte daaraan onttrekken en dan is uw efficiëntie van uw warmtepomp veel hoger. Maar die boringen zijn redelijk duur. Dus als je dat als een gemeenschap gezamenlijk kunt doen, en ook bijvoorbeeld op gemeenschappelijke gronden, want niet iedereen heeft plaats, niet iedereen heeft een tuin, dan kun je samen op zo'n lokaal warmtenet bijvoorbeeld zitten, dat ook wel draait op warmtepompen, maar gedeelt eigenlijk samen je warmte.
Ik las in het memorandum ook een aanbeveling rond energiehuizen. Vanuit het gemeenschapsdenken, is dat dan ook zo'n oplossing? En wat houdt dat precies juist in?
Dus energiehuizen, momenteel geven zij advies aan mensen die willen renoveren, en hun woning energie-efficiënter maken, ook meer klimaatneutraal. In ons traject van iedereen gaan moeten renoveren, veel mensen hebben de kennis niet, hebben ook niet de tijd, of hebben de middelen niet, of gaan niet wegwijs raken tussen al de premies en de voorfinancieringmechanismes. En die moeten eigenlijk ontzorgd worden. En daar is een grote rol voor de energiehuizen. Ook de energiehuizen zijn onafhankelijk. Dat wordt georganiseerd vanuit de gemeente of intercommunale. Dus dan weet de burger eigenlijk, ik ga naar daar en dat gaat onafhankelijk advies zijn. Terwijl als je naar bijvoorbeeld een private speler gaat, die probeert op het einde van de dag ook wel altijd iets te verkopen. Dus het vertrouwen dat degelijk informatie is die de burger echt nodig heeft, gaat groter zijn.
Ik denk ook nog dat er heel veel potentieel zit in energiehuizen, omdat dat ook van de overheid is om gezinnen te stimuleren, te informeren, te ontzorgen, hulp te bieden. ja, eigenlijk wat de burger nodig heeft om zijn woning of energiezuinig te maken, dat er nog heel veel opties zitten voor om deze grote uitdaging aan te gaan. Ja, we zijn al blij dat de energiehuizen bestaan, hè. Zoveel jaar geleden bestonden ze ook nog niet. En die hebben ook al een heel traject moeten doormaken van niets tot waar dat ze nu staan. En er zit nog veel potentieel dat die lokale overheden... Is het nu een stad op zijn eigen of een gemeente op zijn eigen? Of is het nu een samenwerkingsverband met andere lokale overheden? Dat die dicht bij de burger er kunnen staan voor de burger. En samen met de burger die stappen vooruit kan zetten.
Absoluut. Er is al een mooie weg afgelegd, maar er zijn nog zeer grote uitdagingen om mee om te gaan. En gelukkig zijn er gepassioneerde mensen die daar elke dag hard aan werken, zoals jullie. Dank je wel, Leen en Anglos, voor dit boeiende gesprek.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Je vindt deze en alle andere afleveringen terug op bondbeterleefmilieu.be/podcast of via je favoriete podcastplatform. Deel ze met vrienden en familie, want enkel samen maken we het verschil.